Zijn hand begonnen is. Genade zij u en vrede van hem, die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Laat ons deze dienst voortzetten met het zingen van Psalm 37 en daarvan de eerste vijf versen. Psalm 37, de eerste vijf versen.
Thank you.
Bijbel hoort hem wel in het evangelie van Matthäus en daarvan het 19e hoofdstuk toch vooraf, de 12 artikelen van het algemeen christelijk geloof. Ik geloof in God de Vader, de almachtige schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederopgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtige Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest, ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen. We noemden nu de schriftlezing uit Matthäus 19. En het geschiedde toen Jezus deze woorden geëindigd had, dat hij vertrok van Galilea en kwam over de Jordaan in het land, in de landpalen van Judea. En vele scharen volgden hem en hij genas hem al daar. En de fariseeën kwamen tot hem, verzoekende hem en zeggende tot hem, is het de mens geoorloofd zijn vrouw te verlaten om allerlei oorzaak. Doch hij antwoordende zeide tot hen, heb gij niet gelezen die van de beginne de mens gemaakt heeft, dat hij hen gemaakt heeft, man en vrouw? En gezegd heeft, daarom zal een mens vader en moeder verlaten en zal zijn vrouw aanhangen en die twee zullen tot één vlees zijn. Alzo dat zij niet meer twee zijn, maar één vlees. Hetgeen dan God samengevoegd heeft, scheidde de mens niet. En ze zeiden tot hem, waarom heeft dan Mozes geboden een scheidbrief te geven en haar te verlaten? En hij zeide tot hen, Mozes heeft vanwege de hartigheid uw harten niet toegelaten uw vrouwen te verlaten, maar van de beginnen is het al zo niet geweest. Maar ik zeg u dat zo wie zijn vrouw verlaat, anders dan een hoererij en een ander trouwt, die doet overspel, en die de verlatene trouwt, doet ook overspel. En zijn discipelen zeiden tot hem, indien de zaak des mensen met de vrouw al zo staat, zo is het niet oorbaar te trouwen. Doch hij zeide tot hen, alleen vatten die het woord niet, maar die het gegeven is, want er zijn gesnedenen die uit moederslijf al zo geboren zijn, en er zijn gesnedenen die van de mensen gesneden zijn, en er zijn gesnedenen die zichzelf gesneden hebben om het koninkrijk der hemelen. En die dit vatte, vat het. Toen werden kinderkens tot hem gebracht, opdat hij de handen hun zou opleggen en bidden. En de discipelen bestraften dezelfde. Maar Jezus zeide, laat af van de kinderkens en verhindert hen niet tot mij te komen, want der zulken is het koninkrijk der hemelen. En als hij hun de handen opgelegd had, vertrok hij vandaar. En zie, er kwam een tot hem en zeide tot hem, goede meester, wat zal ik goeds doen, opdat ik het eeuwige leven heb? En hij zeide tot hem, wat noemt gij mij goed? Niemand is goed dan God alleen, namelijk God. Doch wilt gij in het leven ingaan, onderhoud de geboden. En hij zeide tot hem, welke? En Jezus zeide deze, gij zult niet doden, gij zult geen overspel doen, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis geven. Eer uw vader en moeder, en gij zult uw naaste liefhebben dan als uzelf. En de jongeling zeide tot hem, al deze dingen heb ik onderhouden van mijn jonkheid af, wat ontbreekt mij nog? En Jezus zeide tot hem, zo gij wilt volmaakt zijn, ga heen, verkoop wat gij hebt en geef het de armen. En gij zult een schat hebben in de hemel en kom herwaarts en volg mij. En als nu de jongeling dit woord hoorde, ging hij bedroefd weg, want hij had vele goederen. En Jezus zeide tot zijn discipelen, voorwaar zeg ik u dat een rijke zwaarlijk in het koninkrijk der hemelen zal ingaan. En wederom zeg ik u, het is lichter dat een kemel gaat door het oog van een naald, dan dat een rijke ingaat in het koninkrijk Gods. En zijn discipelen die dit horende werden zeer verslagen, zeggende, wie kan dan zalig worden? En Jezus hen aanziende, zeide tot hen, bij de mensen is dat onmogelijk, maar bij God zijn alle dingen mogelijk. En toen antwoordde Petrus en zeide tot hem, zie, wij hebben alles verlaten en zijn u gevolgd, wat zal ons dan geworden? En Jezus zeide tot hem, voorwaar zeg ik u, dat gij die mij gevolgd zijt in de wedergeboorte, wanneer de Zoon des mensen zal gezeten zijn op de troon zijner heerlijkheid, dat gij ook zult zitten op 12 tronen, oordelende 12 geslachten Israëls. En zo wie zal verlaten hebben, huizen of broeders of zusters of vader of moeder of vrouw of kinderen of akkers, om mijn naams wil, die zal honderdvoud ontvangen en het eeuwige beleven beërven. Maar vele eerste zullen de laatste zijn en vele laatste de eerste. Tot zover de schriftlezing. Zoeken wij de Heere aanzicht in gemeenschappelijk gebed. Heere, wat heb gij toch vanuit allerlei invalshoeken uw woord gepredikt, zodat er geen argumenten overblijven om het tegen te spreken. De fariseeën waren dagelijks bezig om u te verzoeken, opdat zij u in uw woorden zouden vangen, maar het is mislukt. En het zal ook eeuwig mislukken, omdat gij alleen woorden spreekt van gezond verstand, van goddelijke afkomst en van woorden des eeuwige levens. Heere, gij mocht ons bedienen door uw woord, zodat het ook hier zou gekend mogen worden en herkend mogen worden dat de doden zullen horen de stem van de Zoon van God. En die ze gehoord hebben zullen leven, zullen in hem geloven. Kom over en help ons, Heere, want wie is tot deze dingen bekwaam? Waartoe gij roept, geef gij ook bekwaammaking. O, mocht gij ons die bekwaammaking niet onthouden, want mensenspraak doet niet de zaken, mensengedachten niet. Menselijke wil, ach, het is alles geknecht om der zonde wil. Maar uw volk hebt een vernieuwde wil. O, mochten we dan van u begeren, in uw naam. Want gij zegt het, al wat gij de Vader zult begeren in mijn naam, dat zal ik u geven. En gij kunt u nooit vergissen, gij kunt ook nooit die woorden onvervuld laten als uw volk zodanig mag bidden door de Geest van Christus, dat hij hen ook geeft, werkelijk geeft wat ze begeren. Heere, om nog hij al die goede begeerte in ons hart leggen. Na ontvangen genade, want van nature hebben mens niks goeds, omdat ons, de wortel van ons bestaan, die is kwaad. Dat we een goede boom mochten worden door inenting. Om ingeënt te zijn in die boom des levens, die in het paradijs Gods is, om uit hem vruchten te dragen van geloof en bekering. Heere, mocht gij uw zuchtend volk gedenken, die zuchten moeten vanwege de vermenigvuldiging der ongerechtigheid. Die zuchten moeten vanwege omdat eigen vleeselijke bestaan. Die zuchten en kermen moeten omdat ze niet weten wat ze zoeken moeten op deze wereld. Geen plaats hebbende in deze gewesten. Kom gij uw arme volk nog te hulp. Met uw dierbare geest. Want in al onze benauwdheden zijt gij benauwd geweest door de Jezus Christus. Mochten we daar onze troost in vinden, onze kracht in hem, want hij overtreft alle aardse machten en krachten. Omdat hij ze alle hebt overwonnen door zijn zaligmakende kruisdood, door zijn zaligmakend sterven, door zijn zaligmakende begrafenis, door zijn zaligmakende opstanding. Door zijn zaligmakend hemel ter rechterhand zitten, in de hemel ter rechterhand Gods. Heere, wat gij alles verworven heeft voor uw kerk als borg, voor uw kerk, wordt alles geschonken in Christus. Ineens en voor altijd. Mochten we er toch om verlegen zijn, om daarin gesteld te worden, om daarin bevestigd te worden, om aan uw hand te mogen wandelen. Want als gij ons loslaat, gaat het absoluut verkeerd. Als gij ons maar enigszins laat vieren, stappen we in alle kuilen die er zijn. Heere, bewaar ons toch voor overmoed. En geef ons ootmoed. Die ware ootmoed uit Christus. Die ware vernedering in en door Christus. Die ware zachtmoedigheid uit hem. Want dan zult gij rust vinden voor uw zielen. Heere, gedenk de weduwe en de wezen. Gedenk de eenzame. Gedenk het Russische volk. Gedenk ook de Oekraïners die zijn ingelijfd door een rechtmatig referendum die ook in de reformatorische media belasterd wordt. Ze zullen met een laster in de hel vallen als ze zich niet bekeren. Want Poetin heeft geen oorlog, is geen oorlog begonnen, maar is een reddingsoperatie gestart tegen het Russisch sprekende volk in Oekraïne. Hij weet het alles van eeuwigheid. En mocht hij Poetin bekeren, waarachtig bekeren, dat hij een waar christen zou mogen genoemd worden. En daarin ook zijn volk volgaan. Heere, gij ziet op de armen en verslagenen van geest en die voor uw woord beeft. O, mochten we dan gelegerd zijn, gelijk ook discipelen, uw discipelen als arenden rond het dode lichaam vergaderd waren. Gij, o Heer Jezus Christus, hebt uw leven overgegeven, vrijwillig, opdat doodschuldige zondaren de vrijheid zouden beërven die er is in Christus Jezus. Gedenk ons deze avond, ga ons met uw heilig voor in het spreken en luisteren. Omdat u uw woord mocht terechtsnijden en dat gij het alles op zijn plaats zou zetten in ons leven. Hoe we staan voor u. In Christus is het vrede, buiten Christus zijt gij een verterend vuur en een eeuwige goed bij wie niemand wonen kan. Heere, dat we ons zouden haasten en spoeden om ons levens wil. Mocht gij die spoed bewerken, mocht gij die haast bewerken, opdat de uitkomst ook uit u geboren zou zijn. Om Jezus wil. Amen. Ja, geliefde, in dit hoofdstuk staat ook net zoveel als we u vanmorgen hebben gepreekt vanuit het Lucas Evangelie hoofdstuk 16. En er staat ook in het Marcus Evangelie en ook in het Lucas Evangelie de gelijkenis, of niet de gelijkenis, maar dat is werkelijkheid. De gebeurtenis, de samenspraak met die rijke jongeling. En daar wordt ook het een en ander gezegd in de voorafspraak over de goddelijke scheppingsorde. Daar hebben we ook in het uur van de catechisatie over gehandeld. God het hoofd van Christus, Christus het hoofd van de man, de man het hoofd van de vrouw. En de man het hoofd van de kinderen, de man het hoofd van het gezin. En dat wordt natuurlijk in onze dagen op alle fronten aangevallen, want in Amerika is er al een wet gemaakt dat geboren kinderen, geboren jongetjes, die krijgen al een genderoperatie, dat ze niet als jongetje verder opgroeien. En Poetin die spreekt daar schande van. En dat is ook een grof schandaal. Het wordt allemaal in de reformatorische media verzwegen, al die ongerechtigheid. Maar je moet de toespraak van Poetin maar lezen, want die is ook reeds volledig in het Nederlands vertaald. Je moet daar echt acht op slaan, hij heeft verschillende toespraken gehouden. Ook na die annexatie van die vier delen in Oekraïne, volledig op zijn plaats. Want hij is geen oorlog begonnen en hij zal ook niet de duivelse suggestie, zoals de Revo-media oppert, dat hij die Oekraïners tegen hun eigen volk laat strijden, want Poetin is niet bezig met een oorlog. We hebben een reddingsoperatie ondernomen voor het Russisch, ten voordele van het Russisch sprekende volk. En die delen zijn nou geannexeerd. Er is 97% van de bevolking heeft voorgestemd, dus geheel op vrijwillige basis. Net als destijds in de Krim is gebeurd. En daar komt heel de wereld tegenop, want de VS mag in 63 landen, ik las zelfs in 77 landen, hun interventie is laten gelden. Miljoenen vermoorden. Daar wordt niks kwaads van gezegd. Dat wordt allemaal glad gestreken door die landverraders Steven Stein. Ja, dat zijn echt, die komen echt wel uit de kast als nazi's. Ik noem ze nazi's, want als je Zelensky ondersteunt, dat is een puppet van de wereld. Klaus Schwab met zijn WEF en de Great Reset, puppet van Amerika. 2014 is die communistische regering ingesteld, geïnstalleerd door Victoria Nuland. Als je die geschiedenis niet weet, dan ben je ook geen christen. Heel eenvoudig. Want Paulus zegt, het verstand van alle dingen. Dan hoef je niet alles in details te weten, want dat slokt op je tijd op. Zoek eerst het koninkrijk Gods en al deze dingen zullen u worden toegeworpen. Maar het is voor Gods volk wat Gods geest bezit in de inwoning ervan niet zo moeilijk om daar een oordeel over te vellen. Als je daar tenminste kennis van neemt. Lees frontnieuws, lees naar een voornieuws, dan lees je beter nieuws, 100 keer beter nieuws, als die leugens in het RD. En dat zijn liberale websites, maar er bestaan geen christelijke websites die de waarheid publiceren in horizontale zin. En dat is wel noodzakelijk om daar kennis van te nemen. Niet om zalig te worden, maar je hou je ogen niet gesloten naar de wedergeboorte. Want dan worden je ogen juist geopend voor de werkelijkheid, voor de realiteit. Ook ten aanzien van het wereldgebeuren. Gods volk is niet geroepen om als blinden over deze wereld te gaan. En in neutraal gebied te wonen. We wonen op vijandig grondgebied. En ook als we terugkijken in de geschiedenis. De Waldenzen hebben voor de waarheid gestreden met goed en bloed. Ze hebben daar hun eigen bloed voor over gehad. Ook de Schotse geloofshelden. Maar in Nederland, ja, nou dat is wel een verradersland bij uitstek. Want daar barst het altijd van de NSB'ers. In elke oorlog, en je ziet het ook nu weer onder de SGP. Wat een verraderlijke geest. Echt minderwaardig. Echt minderwaardig. Mensonterend. Godslasterlijk. Want als je dat allemaal op een rij zet. En de Verenigde Staten kan met de NAVO al die crimes in al die buitenlandse mogendheden maar bedrijven. En het wordt alles gladgestreken. Poetin heeft nou alles gedaan. Die krijgt overal de schuld van. Maar dan hebben ze toch echt buiten de waard gerekend. Want er zijn ook nog wereldlingen. We hebben vanmorgen gelezen dat de kinderen der duisternis voorzichtiger zijn in hun geslacht als kinderen des lichts. En ook Gods ware volk onder het kruis, die ziet alle dingen helder en klaar liggen. Ook dat bedrog waar de dominees mee instemmen, die zijn nog stommer als de ezel van Biliam. Want de ezel van Biliam gaat hun wijsheid te boven. En als je al die dingen moet constateren, en dan staat er in het woord geschreven dat Gods ware volk moet zuchten, kermen voor Gods genade troont vanwege de toename van de gekerstende ongerechtigheid. En als je daar niet onder kermt, dan zou je ook niet getekend worden met het keurmerk des vaders. Dat is niet een voorwaarde, maar dat is een vruchtgevolg van het ware geloof. En het staat hier ook geschreven, alles wat indruist tegen de goddelijke scheppingsorde, dat zal niet voor God kunnen bestaan. En dan maken ze van verzelf, doch hij zeide tot hen alle vatten dit woord niet. Maar die het gegeven is, want er zijn gesneden uit moederslijf al zo geboren zijn, daar maken ze homofielen van. Als je dat doet, je zal echt ter helle varen. Als je zo Gods woord verkracht, zo wordt het uitgelegd. En er zijn er die door mensen gesneden zijn, dat zijn de Enochs. En we kunnen dat ook uit het woord bewijzen, want de moorman, dat was zo'n Enoch, die door mensen gesneden zijn en die zichzelf gesneden hebben, want de koninkrijk der hemelen, want dat slaat op de gave der onthouding. Dat is niet een letterlijke insnijding. Nou, absoluut niet. Dus dat moet je goed verstaan. Die dit vatten kan vatten het en die het niet vatten, die varen ermee ter helle. Want als je zo Gods woord verkracht en je wil beweren dat Christus hier homofilie goedkeurt, zijn homofiele aard goedkeurt, nou, dan ben je een satanist. Driedubbele satanist. En het wordt gedaan binnen het refeldom, want de duivel die siddert. Als je sodomieten celibatair verklaart, dan zit het de duivel van. Want ik heb u gepredikt uit Gods woord. De duivel die gelooft ook dat God een enige God is en hij zit het. Nou, God is een enige God, maar dat kan alleen maar zaligmakend verstaan worden. Doch hij antwoordde, zeide tot hem, heb gij niet gelezen die van de beginnen de mens gemaakt heeft, dat hij ze gemaakt heeft, man en vrouw, daar gaat God nooit vanaf. Never! Dat gaat hij ook nooit voor 1 promiel aanpassen. Aan al die pro-sodomitische gedachtegang en denkbeelden. Nou, kijk, er wordt in onze dagen natuurlijk van alles verzweven, ook in de prediking. Wat er nou in de wereld gebeurt, dat wordt niet met 1 woord in geen enkele preek genoemd. Nou mensen, als jij je nou zo levendig wil laten bedriegen, ga dan je gang. Dan misgun ik je geen ingebeelde zegen, we hebben het opgezocht. Als jij je nou zo moed en vrijwillig wil laten bedriegen voor de eeuwigheid, dan moet je er maar achter komen. Maar dan zal het te laat zijn. Daar zal het te laat zijn. En de fariseeën, die waren natuurlijk constant bezig om Christus op woorden te vangen. Daarmee wilden ze hem onderuit halen. Waarom heeft Mozes dan geboden een scheidbrief te geven en haar te verlaten? En dan antwoordt de Heere daarop. En we komen hier weer dezelfde tekst tegen zoals in Lucas 16. Maar ik zeg je dat zo wie zijn vrouw verlaat anders dan een hoererij. En een ander trouwt die doet overspel. En die verlatende trouwt doet ook overspel. Paulus maakt een uitzondering tussen een ongelovige vrouw en een gelovige man. Met een waar geloof. dat is niet een historisch geloof, dat is een wonderbaar geloof zijn. Want buiten dat ware geloof is het onmogelijk om God te behagen. Maar als dan een ongelovige vrouw niet mee wil met dat geloof en ze scheidt van de man, dan mag die man het trouwens. De enige uitzondering. Want hier zegt Christus niet dat een man, als een vrouw hoereert, dat die mag het trouwen. Dat staat hier echt niet geschreven. Je kunt ervan maken wat je van maken wil, maar we staan straks voor God. Voor zijn discipelen was het ook hard te verstaan in die zaak. Dus mensen met de vrouw al zo staat, zo is het niet over te trouwen. En dan noemt hij de gegevens zoals we die uit vers 12 hebben opgelezen, van die gesnedenen. En als hij dat een sodomitische uitleg geeft, nou, dan zou je ja, op de dag der dagen worden getekend voor heel de wereldbevolking die van het begin af bestaan heeft als een sodomiet. En dan zou je verdoemd worden. Dan zou je regelrecht naar de hel gestuurd worden. Omdat je de brutaliteit hebt genomen om Gods woord te verkrachten. En dat zeggen ze ook van Paulus toen hij werd geslagen door die engel des duivels. Dat hij worstelde met sodomie, met homofilie. Nou mensen, de hel zou je deel zijn. Ik weet het wel heel zeker. En toen werden de kinderkens tot hem gebracht. Ja, het is niet van de hak op de tak. Nee, toen werden de kinderkens tot hem gebracht. Midden in die verzoeking des duivels, kan je wel zeggen. Want al die farizeeën die stonden in dienst van de duivel. Met al die listige vragen, maar de Heer Jezus is er niet voor gevallen. De kinderen werden gebracht opdat hij hen zegenen zou. Want hè, die godzalige moeders, die hadden maar één adres en dat is de Heer Jezus Christus. Opdat hij de handen hun zou opleggen en bidden en de discipelen bestraften dezelfde. Ja, nou, die hebben ook hun lessen wel moeten leren. En ze bestraften ook die vrouw, die Syro-Fenicische vrouw die Jezus achterna riep met die door de duivel bezeten dochter. Werd ook bestraft, hè? Want die moesten nog geheel onderwezen worden in de leer van de rechtvaardiging van de goddelozen. Ik had dus een dispuut met een baptistische dominee. Maar die hebben geen zicht op het verbond. Het had een goed zicht, dat had Spurgeon ook niet, want hij was ook baptist. Maar die geen zicht, goed zicht op het verbond. Je kunt er ook 1000 bochten in draaien, maar dat is gewoon een vastgegeven. Die baptistische dominee die zegt bewijs, de kinderdoop is uit Gods woord. En toen keerde ik deze tekst. Laat de kinderen stop mee komen, verhindert ze niet en hij zegende hen. Ja, hij zegt maar hij doopte hen niet. Ik zeg dus, jij wilt de waterdoop ondergeschikt maken aan de zegende handen van Christus. Dan ben je echt een boef. Kijk, zo wordt er nou geredeneerd. Ook door die dopersen. Want Christus zegende hen met de Heilige Geest. Ze werden wedergeboren. Dacht je dat nou echt dat hij ze zegende met een algemene zegen? Dat is toch mensen. Hoe krijg je het in je hersens verzonnen? Om de zegenhanden van de zaligmaker zo te degraderen tot onder de waterdoop. Dat zijn echt doodzonden hoor. Als je dat er allemaal van maakt, dan heb die man op de wacht aangezegd. Bij God vandaan. Ik heb het nooit meer gehoord. Misschien bestaat hij al niet meer. Dat weet de Heer. Maar dat zei Huntington, als Gods woord je niet meer waard is om te verdedigen, dan zal de Heilige Geest van je wegvliegen. Niet dat de Heilige Geest Gods ware volk verlaat, maar dan zal blijken dat je nooit een Gods ware volk behoord hebt. Een Gods ware volk, die kan Gods woord niet laten verkrachten en laten belasten. Nou, en dan komen de tekstwoorden vanaf vers 16 tot en met 22 en misschien nog een paar versen verder. En zie, er kwam één tot hem en zeide tot hem, goede meester, wat zal ik goeds doen, opdat ik het eeuwige leven heb. Vanmorgen overdacht van de rijke man en de arme Lazarus. En staat ook geschreven in 2 hoofdstukken verder. We hebben vanmorgen gepreekt op Lucas 16 en het staat in Lucas 18. En ook in Marcus evangelie heb ik al gezegd. Maar Matthäus 19 werd me aangewezen, omdat er ook dingen werden gezegd over de scheppingsorde. Zoals we die op de catechisatie hebben behandeld. En zie, er kwam één tot hem en zei dat hem, goede meester, wat zal ik goeds doen, omdat ik het eeuwige leven heb. Nou, op zich geen verkeerde vraag, maar, moet goed verstaan, vele, ik denk van alle dominees, die hadden die rijke jongeling beantwoord met het evangelie. Een vol evangelisch getuigenis. De Heer Jezus doet dat dikwijls helemaal niet. Nee. Nee, en hij zeide tot hem, wat noem gij mij goed, want goede meester, dat ging ten koste van Gods recht. Dat is het. Dat onderschept de Heer Jezus nu natuurlijk direct. Wij zouden nog iets meer van die rijke jongen willen weten om dat te kunnen onderscheppen. Maar de Heer Jezus wist van eeuwigheid zijn gedachten. Wat noem gij mij goed? Niemand is goed dan één, namelijk God. Geef God de eer! Wat noem gij mij goede meester? Kijk, de kinderen zoveel, we hebben het pas ook nog overdacht, de kinderen zoveel, ja, evangelische belijdenissen zijn, gij beweegt maar bijna christen te worden. Ook dat werkt de rechte prediking uit, die overtuigingskracht die erin zit. Want Paulus kon koning Agrippa ook de overbuiging niet geven, dat is zuiver godswerk. Hij zegt, wij kunnen bewateren, maar het is Christus die de wasdom heeft. Maar hier kwam er één tot hen, dat was een overste van de fariseer. Hij was voorzitter van het Sanhedrin. Hier kwam er één tot hem en zeide tot hem, goede meester, wat zal ik goeds doen opdat ik het eeuwige leven heb? En dat moet je niet opvatten alsof hij dat geveinsd bedoelde. Nee, nee, ik heb u ook gewezen op het leven van de dwaze maagden. Die liepen, die reisden met de wijze niet mee op een geveinsde wijze. Van, nou, we zullen een stiekem meereizen, dan is het te hopen dat het goed met me. Nee, ze meenden werkelijk dat ze op de smalle weg des levens liepen. Ze hadden hun lampen brandende, ze hadden alle kenmerken wat die wijze ook hadden. Alleen één ding ontbrak hen en dat komt ook openbaar in het leven van de rijke jongeling. Hij werd jongeling genoemd, want hij was nog jong van leeftijd. Maar één ding ontbrak hem. Eén ding ontbrak die dwaze maagden. Dat was de inwoning van de Heilige Geest. Want hun lampen gingen uit. Je kan met brandende lampen kun je evangeliseren. Maar het is maar de grote vraag of je die lampen ook kan bijvullen met die olie die meegenomen moet worden. En dat ziet op de inwoning van de Heilige Geest. Want dan werpt de Heilige Geest weer olie op het vuur. Zodat het brandende blijft. Houdt uw kaarsen brandende. Ja, dat is ook een werk des geestes. Goede meester. Nou, het begint goed. Je zou zeggen, oud gereformeerd. Wat zal ik goeds doen opdat ik het eeuwige leven heb? Nou, dat is een begeerig mens. En die zou je toch gelijk het evangelie verkondigen. Nou, dat doet Christus niet. Nee. Wat noem gij maar goed? Niemand is goed dan God alleen. Doch, wilt gij in het leven ingaan? Nog geen evangelie? Onderhoud de geboden. Nou, dat was de prediking van Christus. Dat was een rechte prediking. Of wou je beweren dat Christus het anders had moeten doen? Of wou je beweren dat Christus hier maar wettisch is? En dat hij die rijke jongeling maar liefdeloos benadert? Dat soort zulke benamingen krijg ik op mijn bord. Ja, u preekt het evangelie uit nijdigheid. En noem al die benamingen maar op. En dat hebben ze Christus ook allemaal gedaan. Maar Christus wist wat hij antwoorden zou. Al van eeuwigheid onderhoud de geboden. Dus hij zette hem voor de wet Gods, want daar stapte hij overheen. Dacht je dat Christus niet wist dat hij natuurlijk heel zijn leven zijn best had gedaan om de geboden te onderhouden? Hij laat het hem zelf zeggen. En hij zeide tot hem, welke? En Jezus zeide, deze, gij zult niet doden, gij zult geen overspel doen, gij zult niet stelen, gij zult geen vals getuigenis geven, eert uw vader en uw moeder, en gij zult uw naaste lief hebben als uzelf. Nou, zegt de jongeling, al deze dingen heb ik onderhouden van mijn jonkheid af. Wat ontbreekt mij nog? Hij zegt eigenlijk, ik zou niet weten wat er aan mij ontbreekt. Aan die onderhouding van de geboden, wat Christus opzond om zalig te worden. Want dat was de vraag. Wilt gij in het leven ingaan? Dus dat betekent het eeuwige leven ingaan, de eeuwige heerlijkheid ingaan. Daar stelt Christus de vervulling van Gods gebod centraal, niet het evangelie. En toch is het evangelie. Want de vervulling der wet. De wet heeft ook een belofte. Als je gehoorzaam bent aan de wet, zoals de wet dat eist in zijn volkomenheid, die zal het eeuwige leven beërven. Dat is de belofte van de wet. En daar gaat de Heer Jezus ook niet vanaf. Want in het leven van Gods volk wordt de wet ten volle vervuld. Ten volle vervuld. En daar ben je bij hoor. Daar ben je bij dat de Heer de eis der wet met zijn gehoorzaamheid vervult. Op je rekening zet. Want dan heb je gelegen onder de claim van de wet. Betaal wat gij mij schuldig zijt. Dan weet je dat. Want we hebben tegen God gezondigd. Kijk, met die aanbod van genadeprediking, die wordt in onze dagen zodanig vervalst. Het evangelie wordt vrij verkondigd. O alle gedorstige, kom tot de wateren. En gij die geen geld hebt, kom, koop en eet. Ja, maar niemand komt. Niemand die van zijn zondelast is overtuigd en dat hij verloren ligt voor God, komt niet in beweging. We vluchten allemaal de verkeerde kant op, want we willen zalig worden in een weg die God niet behaagt. Dat is ons bestaan. Dat is ons bestaan, want er is niemand die naar God vraagt. Nou? Dus het aanbod van genade maakt de mens dubbel verdoemelijk. Omdat hij niet gehoorzaamt. Hij gehoorzaamt niet aan het aanbod van genade. Daar moet nou de Heer plaats voor maken. En er komt niet de mens, maar er komt Hij. Er komt Hij. De waarachtige bekering kan je in Gods woord lezen op velelei manieren. Kijk maar naar Levi in het tolhuis. Hij zat in het voorportaal der hel. Zo geschiet bij elk mens.
Zacchaeus,
die zat in de vijgenboom. Zijn laatste reis ging die maken. Hij klom in die vijgenboom. Want hij had gehoord dat Christus door de stad Jericho zou komen. En voorbij zijn plaats zou komen. Nog één keer Christus zien dat je was en dan voor eeuwig. Geldt voor al Gods kinderen. Geldt voor al Gods kinderen. De omstandigheden kunnen verschillen. Maar Christus vindt zijn volk in het voorportaal van de hel. Want daar verkeren we in. Daar hebben we onszelf moeten vrijwillig ingeworpen. We zijn niet ver van de hel verwijderd. Want die niet gelooft in de Zoon van God is al reden verloren. Nou, wat wou je er nog verliezen? Wat aanspraak zou je er nog maken? Wat rechten zal je er laten gelden? Als je weet dat je een verloren mens van God bent. Maar dat geheim, daar was die rijke jongeling nog niet achter. Hij had nog nooit verloren gelegen voor God. Hij begint gelijk met het evangelie. Goede meester. Nou, als er een goed genoemd zou kunnen worden. Als er een goede meester is, dan is het de goede herder. Dan is het Christus. Oh ja! Maar Christus kapte het af. Hij wilde niet gediend worden door een vol evangelische stem. Die van het recht Gods niks afwist. Die van het recht Gods eigenlijk niet te maken wilde hebben. Want dan begin je heel niet aan de onderhouding van de wet, omdat dat dan een verloren zaak is. Dat openbaart de Heere, de Heilige Geest openbaart, die overtuigt, en zo werd Agrippa ook overtuigd, door de overtuigingskracht in de prediking van Paulus, maar in zijn algemeenheid wordt elk mens overtuigd, of die daar iets van voelt of niet. Elk geweten, elk mensenhart zegt dat Gods woord de waarheid is. Ook al wordt dat woord wereldwijd belasterd, vervalst, dat maakt allemaal niet uit. Dat God gelijk hebt, dat moet iedereen toestemmen. Al zou die daar niet gewillig voor uitkomen, want God heeft alle gewetens mee. God is God. Ik ben een God van alle vlees. Dus daar komt niemand onderuit en dan zal de Heer ook die overtuiging des geestes, al blijft die maar aan de oppervlakte, op de dag der dagen openbaren. Toen en toen ben je overtuigd worden dat Gods woord, dat mijn woord, God op de waarheid is. Maar je hebt je eigenlijk niet bekeerd. Je hebt niet gewild dat ik koning over je zijn zal. Goede meester, wat zal ik goeds doen opdat ik het eeuwige leven heb? En in de andere evangelie staat het op een wat andere wijze. Hij zocht aanvullende gerechtigheid. En dan snijdt de Heer hem af. Wat noem gij mij goed? Het begint bij God. We hebben tegen God gezondigd. Daarom zegt de Heer: niemand is goed dan één, namelijk God. Doch wilt gij in het leven ingaan, onderhoud de geboden. Daar is elk mens aan geklonken. Aan het onderhouden van Gods geboden. Het vervullen van de wet Gods. Want de wet is de eerste schuldeiser. Betaal mij wat gij schuldig zijt. God eist zijn beeld op van een ieder mensenkind. En dat begint met de eis der wet. De Heere stelt elk mens, ook zijn volk, in de onbekeerde tijd, voor de eis der wet. In de wettische ontwaking, in kennis van de aangeboren zonde, van de dadelijke zonde, van onze val in Adam. Elk mens wordt schuldig, des doodschuldig voor God gesteld. Wat zou je toch met het evangelie moeten doen als je daar geen kennis van hebt? We zouden van Christus een speelbal maken. Rutherford zegt, een mens die speelt maar met de kaften van een Arabische Bijbel, zonder besef te hebben van de inhoud ervan. Dat is nou een mens, hij maakt er een game van. En er wordt in onze dagen van de godsdienst ook een grote game gemaakt. Want en diegene van de Brink nou wel hersteld, hervormd, maar het is in alle kerken, dat bederf, dat kankert overal voor. In oud-gereformeerde Arminiaanse zin of in Pelagiaans Arminiaanse zin. Je ziet dat wordt allemaal getolereerd. Die ketters die kunnen allemaal hun ketterijen publiceren, leren. En dat noemen ze dan met een verzamelwoord goedgelovig.nl of toerusting.nl. En het is allemaal wegwerk op de Breeuweg. Want van vrije genade is daarvan geen sprake. Ook niet al zet je de orde rechtvaardig maken in geloof. Al draai je dat om, dan ben je een Arminiaan. Weliswaar een rechtzinnig Arminiaan, maar dan ben je toch voluit een Arminiaan. Want dan moet eerst die mens geloven. Ja, nou, het zal nooit in de eeuwigheid gebeuren. Een mens zal nooit vanuit de spontaniteit van het aanbod geloven. Dat zal never gebeuren. Nee. Een mens moet eerst van dood levend gemaakt worden. Een mens moet eerst als een goddeloze gerechtvaardigd worden. En dat is ook al kerkbreed vervalst. De rechtvaardiging van goddeloze. Want ja, zegt Kersten, dan leef je in dat je goddeloze bent. Nee, je bent het. Van A tot Z. 100%. Zodanig dat God je in één keer kan verdoemen. Dat is een goddeloze. Die heeft alle geboden Gods overtreden. En er was deze rijke jongeling nog helemaal, had hij er geen overtuiging zelfs van. Kijk maar, alle geboden die hier Jezus opnoemt. Hij zegt, dat heb ik allemaal onderhouden van mijn jeugd ervan. Al die dingen heb ik onderhouden van mijn jonkheid af. Wat ontbreekt mij nog? Nou, wat ontbreekt mij nog? Aanvullende gerechtigheid. Ja, hij vraagt het wel. Wat zal ik goeds doen opdat ik het eeuwige leven heb? Hij twijfelde toch of dat toch wel een volmaakt werk was in zijn leven. Al die onderhouding, die uitwendige onderhouding van Gods geboden. Dat keurt de Heer Jezus niet af. Maar je kunt niet mijn God ontmoeten. Nee. Nee, absoluut niet. Zegt de Heer Jezus in die andere evangelie. Eén ding ontbreekt je. Eén ding ontbreekt je. Zo gij wilt volmaakt zijn, ga heen, verkoop wat gij hebt en geef het de armen. En gij zult een schat hebben in de hemel en kom herwaarts, volg mij. In die andere evangelie staat, neem uw kruis op en volg mij. Dus, hier vat de Heer het samen. Zo gij wilt volmaakt zijn, ga heen, verkoop wat gij hebt en geef het de armen. Daarmee ben je er nog niet. En gij zult een schat hebben in de hemel, maar daar hoort onlosmakelijk bij, kom herwaarts, volg mij. Want al zou je dat allemaal doen, al zou je nou alles verkopen, Paulus zegt, al zou je nou je lichaam overgeven tot verbranding. En je had de liefde niet, je zou Christus niet volgen, dan is alles te vergeefs. Al je godsdienst is te vergeefs. En daar zet de Heer Jezus ook een streep door. Door al die onderhouding van die geboden, dat was uitwendig wel een goede zin, want er zat in een andere evangelie, de Heer beminde hem in zekere zin. Want hij nam er geen loopje mee. Je hoefde bij de rijke jongen niet aan te komen om die Nashville-verklaring te ondertekenen. Dat had hij nog gedaan. Hij zegt, dat gaat helemaal tegen het gebod des Heer in. Dat doe ik niet. En dat zouden die dwaze maagden ook niet doen. Nou, dat waren echt stipte mensen in uitwendige zin. En er zat geen geveinsdheid in. In die zin er zat geen geveinsdheid in. Ze leven natuurlijk in een droomwereld. En deze rijke jongeling verkeerde ook in een droomwereld. Maar bij deze jongeling, bij deze rijke jongeling, is het leven wel een stuk nader als die rijke man die we u vanmorgen hebben gepreekt. Dat is Lucas 16. Want die rijke man die leefde alle dagen vrolijk en prachtig. Midden in de weelde. Hij gedacht de armen niet. Hij gedacht niet aan Lazarus. No, hij spoog op de grond als die voorbij kwam. Als die ter kerke ging. En Lazarus was al zodanig invalide dat hij heel niet ter kerke kon gaan. En niemand droeg hem daar naartoe. Want hè, ze waren allemaal vuurbang. Omdat ze er nog mee laatst werden. Ja, nou zo vergaat het naar Gods volk. Gods volk wordt onrein verklaard in onze dagen. En de onreine antichristussen worden de hemel ingesproken. En er is geen dominee die zijn mond erover open doet. Nou, ik zei je vertellen, dominee, je komt er bij God niet erin. Want als je een game maakt van de vrijmaakplicht, dan gaat God een eeuwige game met jou maken. Ze weten niet meer wie God is. En dat is niet een kwestie van Gods woord serieus nemen. Dat is dan je leven geworden. Na de wedergeboorte wordt Gods woord je leven. Omdat Christus het leven daarin verklaard heeft. Omdat Christus zich uitsluitend openbaar door woord en geest. Dat woord druk je aan je hart. Daar kun je niet meer buiten. Daar kun je niet meer missen. En die jongen die kon het ook niet missen. Maar voor een deel wel. Want hij drukte alleen de wet Gods tegen zijn hart. Hij zegt, want jij bent mijn vriend. Hij zegt, en ik zal je vervullen. Dat had Christus niet nodig. Hij zegt niet, heren, ontferm u mijner. Nee, wat goeds zal ik doen? Nou, goede meester, ja, natuurlijk, dat kon hij wel erkennen. En dat meende hij misschien ook. Maar hij had Christus niet persoonlijk nodig om het eeuwige leven te beërven. Nee, jij zegt aanvullende gerechtigheid. Ik heb misschien nog wat, misschien niet, wat aanvullende gerechtigheid nodig om zalig te worden. En daar zet de Heer hem voor de wet. Want als je zo natuurlijk met Christus samenspreekt, dan maak je er ook een kind van. Als je nou werkelijk de nood van je bestaan hebt leren kennen, dan zou er niet anders overblijven als gij zoon Davids ontferm in mij. En daar blijft de Heer dan ook niet achter, want dat is een gebed waarin de nood het hoogst is gestegen. En als hij dat dan nagaat uit Gods woord, dat zelfs verloren zondaren, die zijn ook in al hun gebeden afgesneden. Wat heeft Matthäus eigenlijk gebeden in die boom? Wat heeft Levi eigenlijk gebeden in het tolhuis? Hij was van zijn verlorenheid verzekerd, want hij wist als geen ander, als Jood, de eis der wet. Dat hebben ze geweten. Verloren zaak. Kan nooit meer zalig worden. Zegt de Heer ook hier tegen de discipelen. Als dat dan zo gelegen is, wie kan dan zalig worden? Ja, dat kan het niet. De Heer moet het zelfs vragen. Hoe zal ik u onder de kinderen zetten en u geven dat eeuwige verbond dat van geen wankelen weet? Hoe zou het kunnen? Het wordt bij God dus ook onmogelijk. Als het ware. Als het ware. Als een mens eraan ontdekt wordt dat hij alle rechten verspeeld heeft in het paradijs. Ja, daar was die rijke jongeling niet achter, want anders had hij nooit aan die onderhouding van Gods geboden begonnen. In die zin om het in rekening te brengen. Om het in rekening te brengen. Hij zegt het, hij brengt het wel in rekening. Hij zegt, want dat heb ik onderhouden van mijn jonkheid af. Hij bracht het in rekening. Wat ontbreekt mij nog, voegt hij eraan toe. Nou, dus die jongen die had 0% zelfkennis. Hij had geen zondekennis, hij had geen zelfkennis. En hij dacht, net als Saulus van Tarsus in eertijds, dat hij God kon behagen met de uitwendige betrachting van Gods wet. Nou, daar kom je dan wel achter. Dit rijke jongelingsleven heb ik nog gekend. Nee, het was voor mij sowieso verloren, want ik was goed opgevoed. En net als die verloren zoon, vader, ik ben er nou wel eens zat van. Ik wil nou eens wat van de wereld zien. Ja, en die haalt de Heer nog terug. Die haalt de Heer nog terug, want om geschreven te staan in het boek des levens des lams, dat hebben een zaligmakende uitwerking. Daar kan niet achterblijven. En daar ga je er eeuwig over verwonderen. Maar één ding ontbrak hem. En zo gij wilt vermaakt zijn, ga heen. Verkoop wat gij hebt, uw godsdienst, uw goederen, uw geld en geef het de armen. En gij zult een schat hebben in de hemel, tenminste, als je herwaarts komt en mij volgt. Nou, dat eerste van die opdracht. Als de jongeling dit woord hoorde, ging hij bedroefd weg, want hij had vele goederen. Hij ging vijandig weg, zo moet je lezen. Hij ging niet bedroefd weg, want als hij nou recht bedroefd was om die onvolledige onderhouding van Gods geboden, hij had gemeend dat hij natuurlijk al ver op de Jacobsladder was geklommen, bijna met zijn hoofd in de hemel. En dan valt hij er geheel van af. En de Heer die hoefde er niet veel woorden aan te wijden om hem tot die zelfontdekking te brengen van zijn staat voor God, geheel levende in de vijandschap. In de vijandschap, want hij ging bedroefd weg, want hij stelde zijn goederen boven Christus. Hoe is het in ons leven? Hoe is het in mijn leven? Wat is de Heer hier waard? 30 zilverdingen? Nou, Judas die was ermee tevreden met 30 zilverdingen voor zijn verraderstuk. Ja. U al mijn liefde ware schatten, want Asaf die zegt het dan toch anders. Die hebben het helemaal niet over 30 zilverlingen. Die hebben het niet over een miljoen of een miljard. U al mijn liefde ware schatten. Is Christus je dat niet waard? Ja, dan moet je eigenlijk nog geen christen meer noemen. Want hij is alle liefde waardig. Alles wat aan hem is, is gans begeerlijk. Dat is de belijdenis van de bruidskerk. Maar dat is ook haar leven. En dat is zo geheel anders, zo contradiction, het leven van die rijke jongeling, want daar komt de bruid ook openlijk vooruit. Ik ben zwart, nog zwarter als de tenten van Keder, doch lieflijk is een oog. Ik ben zwart omdat de zon mij beschenen heeft. Nou, daar word je zwart van, daar verbrand je van. Ja, en die beschijning der zon, dat was ook tot ontdekking van haar eertijdse bestaan. Want de wet, dat is ook een schijnend licht. Ja, absoluut. In de ontdekkende zin ervan. Paulus zegt, toen het gebod kwam, zijn de zonden weder levend geworden. Had ik nooit kunnen denken. Ik heb er ook nooit aan gedacht. Ik wist niet dat het zo was. Maar dit is nou de realiteit. En ik ben gestorven. Want zulke last van zonden en plagen niet te dragen. Nou, de Daar kende die rijke jongeling niks van. En toch was die, laat ik het eens zo zeggen, verder op de jacobsladder als die rijke man ooit geweest is. Want die leefde puur in de zonde. Die leefde puur in de zonde. Nou, daar kon je deze jongeling uitwendig niet van beschuldigen. Net zo min de dwaze maagden je daar uitwendig van kon beschuldigen. En toch hadden ze hun leven in de zonde. Want hun doen der wet was enkel ongerechtigheid. Daar moet de mens echt achter komen. Daar moet de mens er achter komen. Kijk, van wat die fariseeën beleid, en zoals daar opgetekend staat in, ik meen van het Lucas Evangelie hoofdstuk 18. Ik geef iedereen het zijn, ik geef tiende van alles wat ik bezit. Heren, de zemels en de aarde, en mag ook dankbaar zijn dat er nog zulke mensen zijn als ik ben. Niet zoals die, hij keek genees achterom. Niet zoals die tollenaar daarachter in die tempel. Nee, daar voel ik mijn hoofd boven verheven. Want ik doe het iedereen goed. Ik doe het God goed. Ik geef God het zijn. Ik geef mijn naasten het zijn. En het was helemaal niet zo. Het was helemaal niet zo. Want alles wat je geeft uit eigen gerechtigheid, dat zijn blinkende zonden. Alles wat je doet in eigen gerechtigheid, zijn blinkende zonden. Alles wat je aan belijdenissen, zoals Agrippa, hij beweegt maar bijna christen te worden, was enkel blinkende zonden. Het was wel een goede uitwerking van de prediking, want dat is de eikmeter, hè, dat mensen dat gaan uitroepen, vanwege de overtuigingskracht van de ware prediking. Maar toch kwam de Heer er niet zaligmakend mee, ook in het leven van Agrippa. Daar is God vrij in, daar is God echt vrij in. Bij Festus deed helemaal niks, die zijn hart was al toegesloten. Ons hart moet geopend worden, zoals bij Lydia de purperen verkoopster het geval was. De Heer had haar hart geopend, dat zit van natuur op slot, want we hebben stenen hart. Met 7 zegelen verzegeld. We zitten in de klauwen van de duivel. Maar als er een komt die sterker is dan hij, dan breekt hij dat hart open. Gaat eerst die ziel redden vanuit die put des verders, waar de sterk gewapende zijn hoofd bewaakt. En al komt er een die sterker is dan hij, dat is alleen Christus. Dat is Christus alleen. Ja, dan moet de duivel loslaten. Ik weet het uit mijn eigen leven. En dan vallen de banden van je ziel af. Laat ik het zo maar zeggen. Dan vallen de ketenen van je ziel af. En dat gebeurt op het spreken van de borg. Hij komt binnen zonder dat hij de deur opent. Ja, dan is die er ineens. Dan is die er ineens. Ik heb de sleutels der hel en des doods. Nou, daartegen moet de duivel het afleggen. Maar dat geheim, dat kende die rijke jongeling niet. Hij zocht het nog in het doen. Hij zocht het geheel in de werken der wet. En daarom wordt tot hem gezegd, één ding ontbreekt u. En in dat ene ding, moet je verstaan, alles ontbreekt u. Alles ontbreekt u. Want wordt dat ene ding gemist, dan wordt alles gemist. Ik heb alles verloren, doch Jezus verkoren. Kijk, dan wordt dat ene ding gewonnen. Die schat in de akker moet niet alleen, ja, het moet in ons leven openbaar worden, want als wij gaan zoeken, zullen we nooit vinden. Maar die man, die was aan het werk op die akker, en hij vindt die schat bij geval. Dat is nou het eeuwige wonder. Ja, dan ben je er nog niet in bezit van. Hij verkocht alles wat hij had. Die deed dat ene ding wel. Hij verkocht alles wat hij had. En hij kocht die akker om die schat te bezitten. Want dan was hij de wettig eigenaar van. Hoe zijn we aan Christus gekomen? Zijn we wettig eigenaar? Heb Christus zich in een weg van recht geopenbaard? Heb hij zich geschonken? Louter en alleen uit vrije genade in ons verloren bestaan. Want Christus wordt alleen geopenbaard aan verloren zondaren. En hier openbaart Christus ook al in die rijke jongeling, maar dat blijft allemaal voorwerpelijk, blijft allemaal uitwendig. Het was niet zaligmakend en het is nooit zaligmakend geworden. Als nu de jongeling dit woord hoorde, ging hij bedroefd weg. Hij ergerde zich aan het woord, hij ergerde zich aan Gods woord, hij ergerde zich aan het woord van Christus. Hij ging bedroefd weg, want om al zijn goederen te verkopen, om al zijn landerijen te verkopen, om al zijn boerderijen te verkopen, om al zijn stichtingen op te heffen, om al zijn functies, zijn ambten eraan te geven. Ja, hij zegt, dat kost me te veel. Dat kost me te veel. Dus nogmaals, de vraag in uw midden, wat is Christus u waard? En dat is voor Gods volk geen vraag meer. Dat is geen vraag meer, want u al mijn liefde waarde schatten, wel gij mijn rechterhand wilt vatten. Gij zult me leiden door uw raad, bezwijk dan mijn vlees en mijn hart, zo zult gij zijn, de God mijns harten en mijn deel in eeuwigheid. Dat zijn keuzes. Dat heeft God in het hart gelegd. Liever met Gods volk kwalijk behandeld te worden dan voor een tijd de genieting der zonde te hebben. Ja, zo is maar weer eens van zeker gemeend. En wel van het 6e en 7e vers van Psalm 37. Zachtmoedig volk zal eens de volle vrede genieten. in de zoetste rust verblijdt en ervende atert zijn erfgenamen van deze wereld. Hoe ook de boze en vrede op de onschuldige loer de tandenknes verspijt, hoe listig hij op haar zijn aanslag smeden, de Heer belacht het wrokken van die nijd. En het 7e vers, 76, Psalm 37.
Oh.
rijke man. Dat is hetzelfde als de prediking van de toestand van de arme Lazarus richting die rijke man. En wat is die prediking? Gaat uit van haar, mijn volk. Opdat gij met hun zonde geen gemeenschap hebt. Opdat gij van hun plagen niet ontvangt. Dat zegt de Heer Jezus hier letterlijk. Hij moest uitgaan van de kerk waarin hij verkeerde. Want dat was een godenvijandige kerk. Hij moest al zijn godsdienstige goederen, want dat moet je er ook in lezen. Zijn godsdienst moest hij verkopen. En die moest hij op de weestplaats dumpen. En dan het geld wat hij had, moest hij aan de armen geven. En gij zult een schat hebben in de hemel. Dus hier wijst Christus ook, net als arme Lazarus verkeerde buiten de legerplaats, met Christus. Wijst hij die rijke jongeling ook op dat leven van die arme Lazarus, buiten de legerplaats, met hem achter hem aan. Dus al die dominees krijgen die boodschap, verlaat je kerk, vergeet je vaders huis. Wordt ook tegen de bruid gezegd in Psalm 45. Want je kan alleen maar gelukkig zijn als je de voetstappen van Christus drukt en die staan niet meer in de kerk hoor. Nee, als je nou per se in die kerken wil blijven, nou gaat dan ook met die kerk verloren. Want dat zal je geen behoudenis geven. In het huis mijn vaders zijn vele woningen, maar niet meer in de kerk hoor. Niet in de kerk, nog geweest eigenlijk. Want Christus moest veel verworpen door de ouderlingen en de schriftgeleerden. En nou denken ze dat ze hun zaligheid bij die ouderlingen en schriftgeleerden kunnen ontvangen. Er is met harde feiten bewezen dat er geen enkel geroepen knecht meer in die kerken verkeert. Dat is met harde feiten bewezen, want ze hebben allemaal die homosodomie ondertekend, daarnaast willen verklaren. Die het niet gedaan hebben, hebben het ook gedaan, want die hebben er nooit een woord tegen getuigd. En het wordt openlijk beleden, celibataire sodomie. Daar zitten de duiven van, dat kan ik je wel zeggen. En als je in tegenspraak leeft met de goddelijke scheppingsorde, is zaligheid niet mogelijk, want de goddelijke scheppingsorde behoort volledig tot de pijlers van de leer van Christus. En die overtreedt en niet blijft in de leer van Christus, die heeft God niet. Dus het is allemaal niet zo moeilijk, het is geen wiskunde. Maar een mens wil zich niet aan de eenvoud van Gods woord onderwerpen, dat ga je de eeuwige verdoemenis opleveren. Dus dat eenvoudige woord van God wegzetten, als zijnde niet noodzakelijk, daar hangt wel een dodelijk prijskaartje aan en een eeuwig prijskaartje aan. En als je dat weg wil redeneren, ja, zo wordt het niet bedoeld en zo. Kijk, dat boek heb ik ook uit. Dat boek heb ik ook uit, want dan moet je eerst Johannes Calvijn bestuderen, de institutie van Johannes Calvijn. Want zo wordt het wel voorgesteld om Gods woord te kunnen verstaan. Daar. De Heer leert het zijn eenvoudige. De eenvoudige wil God steeds gadeslaan. Dat is niet makkelijk hoor. Nee, dat heeft niks met makkelijk te maken. Want dan kom je ook voor het dilemma, zoals de discipelen daarvoor voor werden gezet. Want de Heer Jezus die zeide op het bedroefd weggaan van die rijke jongeling, voorwaar zeg ik u dat een rijke zwalk in het koninkrijk der hemel zal ingaan. Zwalk. Waarom zwalk? Omdat hij van alles mee wil slepen. Omdat de mens van nature die oude mens onder de wet mee wil smokkelen. Nou, dat staat de poortwachter van de Engelpoort niet toe. Nee, daar kom je niet doorheen. Daarom die uitspraak, je komt er bij God niet doorheen, dan kom je nooit door die Engelpoort heen. Never. En wederom zeg ik u, het is lichter dat een kemel, dat is natuurlijk een kabel, dat is geen kemel, dat is geen kameel, gaat door het oog voor een naald, dan dat een rijke ingaat in het koninkrijk gods. Nou, als je daar zo'n dikke kabel, die aan de controle zit, kijk naar die bouwkranen, hoe dikke kabels, die zijn wel een paar inch dik, en probeert die dan maar eens door het oog van een naald te rijden. Nou, daar hoef je nog eens aan te beginnen, want dat zal niemand ooit gelukken, en dat is ook nog nooit iemand gelukt. En als de discipelen nu dit horende, werden ze zeer verslagen, zeggende, wie kan dan zalig worden? Dan begonnen ze zich af te vragen, hoe zijn wij eruit aan gekomen? Hoe zijn wij eigenlijk door het oog van die naald gegaan? Want daar wordt de enge poort door de enge poort mee vergeleken. We zijn er doorgegaan, maar hoe? Ze werden zo verslagen, is het wel waar in ons leven? Als nou dit waar is, zoals Christus het hier zegt. En Jezus en aanziende zeiden, bij de mens is dat onmogelijk, maar bij God zijn alle dingen mogelijk. Maar ja, daar was Petrus niet mee tevreden met dat antwoord, want dat had hij wel ondervonden, de onmogelijkheid van zalig worden. Maar hij wil het nog een keer bevestigd hebben uit de mond van Christus. Hij zegt, heren, wij hebben alles verlaten en zijn u gevolgd, wat zal ons dan geworden? Zit je daarom verlegen om het uit Gods mond te horen of ben je met een algemene beschouwing tevreden? Kijk, dat is altijd het dodelijke vergif van algemeen beschouwelijke preken. Dat is echt dodelijk vergif. Je moet, net als Paulus, die drong er bij Agrippa zodanig op aan dat het tot een climax moest komen. En het kwam eruit. Ga je beweegt met pijn en Christus. Ja, pijn is nog niet geheel. Is helemaal niet. Maar de zaligheid kon Paulus hem niet bezorgen. Dat was Gods werk. En het heb God beliefd om Agrippa die zaligheid niet te geven. En om Festus te verraden. Ja, dat is de vrijmacht Gods. We hebben te maken met, en dat ga je ook in je leven aanbidden, de soevereiniteit Gods, de vrijmacht Gods. Dat ga je allemaal aanbidden hoor. Want daar verwondert zich Paulus over aan het eind van zijn loopbaan. Dan roept hij het uit, hoe ondoorgrondelijk zijn uw wegen, o diepte des rijkdoms, beide der wijsheid en der kennis Gods. Dat is toch niet te bevatten? Dat is toch niet te bevatten? Dat God nou een ziel zalig verklaart. Ja, want dat is het eigenlijk. De rechtvaardige goddeloze, dat is de zaligverklaring uit de mond van Christus. Zalig zijt gij, o Simon Barjona, want vlees en bloed heeft u dat niet geopenbaard. Maar mijn vader die in de hemel is. Hier ook, de Heer Jezus geeft Petrus antwoord. Voor waar zeg ik u? Dat gij die mij gevolgd zijt in de wedergeboorte, dat moet het wel zijn. Je moet de Heer Jezus kan je alleen maar volgen in de wedergeboorte. En dat is in de wederoprichting van alle dingen. Wanneer de gelovigen naar lichaam en ziel volkomen zullen vernieuwd worden. Ja, maar je hebt de wedergeboorte in engere zin. Dat is de wedergeboorte van dood levend gemaakt. En je hebt de wedergeboorte in ruimere zin. Dat is wat Paulus zegt. Ik jaag erna of ik het ook grijpen mocht. Dat is de wedergeboorte in de volmaakte trap. Want heel het leven der genade wordt de wedergeboorte genoemd. Gij die mijn gevolg zijt in de wedergeboorte. Wanneer de Zoon des mensen zal gezeten zijn op de troon zijner heerlijkheid. Dan zult gij ook zitten op 12 tronen, oordelen 12 geslachten Israëls. Want weet gij niet dat de heiligen de wereld zullen oordelen? Oh ja, de Ninevieten, ook heiligen verklaard, want ze hebben zich bekeerd onder de prediking van Jona. De Ninevieten die zullen opstaan in het oordeel om dat ongelovige sodomitische revelgeslacht te veroordelen. Want daar had zij zich van bekeerd. Wat denk je dat er in Nineveh geen sodomie bestond? Oh ja, heel de stad bestond bekend uit homofielen. En ze hebben zich tot God bekeerd. Gevende de Heere de strop van zelfoordeling. Het einde ervan is in handen. Gij mag met ons doen wat u belieft. Nog 40 dagen. Nou, zegt die koning, dat is een verloren zaak. Maar misschien, wie weet, zegt hij. Wie weet, wie weet. Ik heb ook wel eens gehoord dat die God barmhartig is. Wie weet, zegt hij, verloren is toch al. We hebben toch niks te verliezen. Laat alle mensen en beesten in zak en as verkeren. En tot God roepen om genade. En toen ging de vernietiging van Nineveh niet door. Niet omdat God het ineens veranderde, nee. De prediking van Jona was verankerd in de wilde bevels van God. En dat hij het niet deed, was verankerd in de wilde besluit van God. En de Ninevieten, die zich waarachtig, zegt Christus zelf, die hebben zich bekeerd. Want de predikers was geen uitwendig bekering. Dat is allemaal de grootste onzin die er in onze dagen wordt verkondigd. Dat was echte bekering. Zaligmakend hebben ze zich tot God bekeerd. En die zullen opstaan, want anders hadden ze geen recht om op te staan in het laatste oordeel om dit ongelovige verslag te veroordelen. En dan verbindt de Heere eraan, aan die volging van de, we hebben alles verlaten, we zijn nu gevolgd. En dan zegt de Heere daarvan, zo wie zal verlaten hebben, huizen, niet en, nee, of broeders, of zusters, of vader, of moeder, of vrouw, of kinderen, of akkers, om mijns naams wil. Dus de Heere Jezus die wil hier zeggen, als gij niet de gezindheid hebt om alles te verlaten, dan ben je net als die rijke jongeling. Maar als we die gezindheid hebben, dan hoeven we niet alles te verlaten. Want dan zegt hij, wie zal hebben verlaten, huizen of broeders of zusters of vader of moeder of vrouw of kinderen of akkers om mijns naams wil, die zal 100-voud ontvangen en het eeuwige leven beërven. Dat is ermee verbonden. Niet aan die verlaten van of. Nee, dat is een vruchtgevolg van de uitverkiezing. Dat is een vruchtgevolg van het geloof. Maria het goede deel uitgekozen. Een vruchtgevolg van die eeuwige uitverkiezing Gods. Ja, zoals Mozes het zegt. En kom allemaal voort uit het geloof. Kom allemaal voort uit het kabinet van Gods genadeverbond. Liever met Gods volk zwaarlijk behandeld te worden. Maar van de tijd te genieten der zonde te hebben. Nou, dat heb tot gevolg. Het verlaten van huizen of broeders of zusters of vader of moeder of vrouw of kinderen of akkers. Om mijns naams wil, die zal 100-voud ontvangen. Aan deze zijde van het graf wordt dat bedoeld. Want dat zegt de Heer Jezus duidelijk op een andere plaats in Lucas 18, vers 30. En het eeuwige leven beërven, want dan ontvang je al die dingen als loon op je arbeid in Christus. Daar komt het allemaal uit voort. En ik heb u al vele malen geleerd dat de gerechtigheid van Christus zo vruchtbaar is, dat je die verlatingen doet en dat je die gezindheid hebt om Christus te volgen, waar hij ook heen gaat. Ja, het is een wonderlijk leven, het is een heel wonderlijk leven, het leven des geloofs, want de Heer Jezus zegt niets voor niks, hè. Alle vatten dit woord niet, maar die het gegeven is. Ja. En dat herhaalt hij nog een keer. Want die dit vatten kan vatten het. Wat de geest tot de gemeente zegt. Hè, dat bedoelt hij te zeggen. Wat de geest tot de gemeente zegt. En Festus die hoorde dat genees. De reizigers op weg naar Damascus die met Paulus meereisden. Hoorden die stem van Christus niet. Velen horen het niet eens. Die hebben misschien wel een licht gezien. Maar ja. Daar ga je nog mee verloren, want dat was ook Paulus' wedergeboorte niet. Nee, daar moest eerst recht gesproken worden in de rechte straat. Daar moest hij eerst als een goddeloze met God verzoend worden door de dood van Christus. Dat wonder. Wat plaatsvindt, dat duurt geen 3 weken. Dat gebeurt in een twinkeling van een aai. Dan vallen de beloften een sneeuwvlok in je hart. Zo moet ik het maar zeggen. In je verloren ziel. Hè? Je verloren ziel. In je hellevaart. En dat wordt dan ook gelijk je hemelvaart. In en door Christus. In en door Christus. Want indien de Zoon u zal hebben vrijgemaakt, zo zult gij waarlijk vrij zijn. En dan zullen we zitten op 12 tronen oordelen om 12 geslachten Israëls. Ja, ja, want dat is al Gods volk gegeven. De discipelen in het bijzonder. Want weet gij niet dat de heiligen de wereld zullen oordelen? En dus dat geldt ook voor al degenen die Christus in oprechtheid hebben liefgekregen. Dat is toch een wonder? Dat is toch een wonder dat al die zalige dingen, die vermaakt Christus aan zijn kerk. Hij heeft alles gedaan om het zijn volk zo hemels heerlijk mogelijk te maken. Heerlijker is niet mogelijk. Het is geen limiet, nee. Het is de volle zaligheid. Die Christus hem bereid heeft, die Christus verworven heeft door zijn lijdelijke en dadelijke gehoorzaamheid. En dat vermaakt hij in één keer aan zijn kerk. En dat heeft ook vrucht, want dan wil je ook voor de Heere leven. Dan wil je ook voor de Heere leven. Ja, God dienen, daar komt niks van terecht. Nee, als die u gaat dienen, als de Heer Jezus ons gaat dienen, dan moet hij eerst die ezels, hè, want zo zijn we van nature, bereiden tot bereidwilligheid, bekwaam maken. Mijn hart, o hemel, majesteit. Dat wordt gezongen als Christus ons bereidt. Dan wordt die gewilligheid geboren uit hem. Leer van mij dat ik zachtmoedig ben en nederig van hart tot de hel te vernederen, betekent dat. En gij zult rust vinden voor uw zielen. Ja, in hem. Want hij is onze vrede. En vele eerste zullen de laatste zijn. En vele laatste de eerste. Want er zijn natuurlijk wel een massa mensen die zoeken in te gaan. Met behoud van die oude mens en noem maar op. Zoals die rijke jongeling. Ja, hij zou Christus nog willen dienen. Als hij natuurlijk zeg maar zo'n stagecoach zou kunnen inladen. Met al zijn goederen en al zijn godsdienst en al zijn titels en al zijn sterren. Dan zou hij nog wel achter die Jezus willen aanhobbelen. Maar dan moet je alles verlaten, dan moet je alles verkopen. Ja, dat kost je alles. Je moet de kosten overrekenen, want als je de Heer Jezus wil volgen, hou je niks over. Ja, hem, dat is alles. Een mens rekent altijd naar zijn eigen toe, maar zolang dat is, ja, dan zal het wonder nooit aan je gebeuren. Nee, genade moet vrijvallen. Genade moet vrijvallen. En dat is 100% Gods werk. Daar werken we niet in mee. En je kan er ook niet in tegenwerken, want als de Heer spreekt, wie zal dan keren? Hij spreekt en het is er, hij gebiedt en het staat er. Vele eerste zullen de laatste zijn, dus dat betekent die zullen nooit in kunnen gaan. Dat betekent het letterlijk. En vele laatste zullen de eerste zijn. Hier heeft Christus het over de doorgang door de hemelpoort. Dat zijn de struikelaars op de smalle weg des levens. De laatste zullen de eerste zijn, want die zullen verwelkomd worden in die doorgang door de hemelpoort. Die zullen verwelkomd worden. Komt in, gij gezegende des vaders. Voor u is weggelegd de zaligheid van eeuwigheid. En dan zullen de tranen van hun ogen gewist worden. Maar velen, dus dat betekent, die ondernemen alles per dood. Zoals Bunyan dat ook zo kostelijk tekent. Die gaan over de dode doodje daar met de boot. En dan komen ze voor de hemelpoort. En er is van de hemel nog een weg ter hel. Nou, dat wordt je dan gewezen. Want geen bruiloftskleed aanhebbende slaat ze van de voeten dood en werpt ze in de eeuwige vuur. Waar wening zal zijn en knerst in de tanden. Kijk, dat zou een ontluistering zijn. Die rijke jongeling, die werd er nog, nou, in die zin zodanig voor gewaarschuwd dat hij er wel achter gekomen is. Het is helemaal een verloren zaak met hem. Maar wat hij er allemaal voor moest laten en wat hij er allemaal voor moest verloochenen, dat was hem te veel. Dat was hem te veel. Hij had maar een bepaald deel van zijn leven over, maar het mocht hem niet alles kosten. Toen ging hij bedroefd heen, want hij had vele goederen, hij heeft zich niet bekeerd. Hij is altijd zijn verdere leven opgegaan in de uitwendige godsdienst van doe dit en nalaat dat. Nou, dan zegt de Heer Jezus, die rijken zwaarlijk in het koninkrijk der hemel ingaan. Zwaarlijk betekent helemaal niet. Helemaal niet. Ja, er kunnen wel rijken met een mooie arm worden om Christus wil. Want hij is om onzentwil arm geworden. Hij heeft zijn rijkdom ontzegd, zijn goddelijke rijkdom, zijn goddelijke macht. Heeft hij geen gebruik van gemaakt in het kader van zijn lijden. Hè? Want de godheid kan niet lijden. En hij heeft al die smarten, al die lasten, heb hij gewillig op zich genomen. Waarmee we God hadden vertorend, ja, dat de eeuwige verdoemenis, konden we niet meer ontgaan. Maar hem kostte al die slagen, die smart en die hoop. Als dat je gedurige inleving is, ja, dat bewaart ook voor veel zonden. En toch blijf je geheel vleeselijk, verkocht onder de zonde. Want ons bestaan is zo, vanwege dat lichaam de zonde. En dan verlangt Paulus erna, het is mij beter om ontbonden te zijn en met Christus te wezen. Want dat is me zeer ver in het beste. En als de Heer Jezus dan gaat spreken in het huis mijn vaders zijn vele woningen, nou, dan zou hij zo uitstappen. Dan zou hij zo uitstappen. Maar op Gods tijd, hè, we hebben hier om de raad Gods nog uit te dienen. En misschien moet de hele wereld nog wat door om te verkondigen dat God goed is voor verloren zonden. Dat zal toch een feest zijn. Hè? Dat is echt een feest. Ja, het evangelie is een blijde boodschap, wordt het genoemd. Dat is werkelijk. Alleen voor verloren zonden. Want Festus die zag er allemaal niks in. Nou. Maar Agrippa kwam er wel van onder indruk. Maar die is ook verloren gegaan. Die is in dezelfde kuil gekomen als Festus. Dat zal toch wel wezen. Ook die rijke jongen, die rijke man. Maar Lazarus werd door de engelen gedragen. In de schoot van Abraham. Is dat je toekomst? Ben je daarvan verzekerd? En dat geloof is ervan verzekerd. Naar de mate van de verzekering. Naar de mate van de verzekering. Hebben we niet op zak? Dan komt de Heer geregeld te bevestigen. Ja. Mijn vrede geef ik u, niet zoals de wereld hem geeft, geef ik hem u. Uw hart wordt niet ontroerd. Ga niet de geloof in God, gelooft ook in mij. Nou, oh. De Heer brengt alles mee. Zichzelf, de genadegoederen, de liefde, de zekerheid. Het is alles in hem. En zo reist Gods volk naar Jeruzalem. Amen. Heren, het is wonderlijk. We zien het, maar de gronden het niet. Het is echt een wonderlijke zaak. Als gij omziet naar een dode hond, in geestelijke zin. Naar een groot beest die alles hebt verzondigd en die het steeds verzondigen zal. Maar de genade overtreft het alles, want gij hebt alle krachten en machten onderworpen, overwonnen aan uw voeten. Ook al die geruchten van oorlogen, ach, de laatste oorlog zal de beste zijn. Je hebt alles al overwonnen, want de strijd is al beslecht. De overwinning is al zeker. Als gij alle machten en krachten, geheel en al, aan uw voeten onderwerpen zal. Waarbij de duivel en zijn trawanten in de put des vuurs zullen worden geworpen. En dan gaat de deksel er voor eeuwig op. En alle die hem hebben nagevolgd, heren, breidt uw koninkrijk naar uit. We mogen het geluid nog horen tot aan de verste grenzen. Klinken en weer klinken. Dat we eens weerklank mochten ontvangen op de bergen. Die weerklank, kom ga met ons en doe als wij. Jeruzalem dat ik bemin, wij treden uw poort in. Heren, werk het nog. In en om Jezus wil. Amen. Gemeente, nog zingen van dat laatste vers van Psalm 37. Nee, vers 9. Het is niet het laatste vers, maar vers 9. Gods macht verbreekt de arm der goddelozen. Terwijl zijn hand rechtvaardigen geleidt. Al treden ze op geen weg, bezaaid met rozen. De weg welke woest is, zij wacht het heil door God hun toegezeid. Hij kent hun tijd, zij zien in spijt der boze hun erfenis bewaard in eeuwigheid. Negende zangvers van Psalm 37.
Thank you.
zijn naam op u leggen. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aanschijn over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geef u vrede. Amen.
Thank you.